We gaan het over dus die snelheidsbeperking hebben op autostrades tot 100 per uur. Jullie vinden dat geen goed idee, denk ik. Zeg eens, wat zegt Touring daarover?
Het probleem is dat men uitpakt met één maatregel en hoe wil men dat op dit ogenblik realiseren? Gewoon een aantal borden neerpoten langs autostrades en ringwegen. Nu, als u weet dat de vervuiling komt van zowel industrie als verwarming, denk maar aan de smogperiodes waar dat de houtkachels en de verwarming zeker een groot aandeel hadden, en van het verkeer, dan heeft het enkel zin om maatregelen te nemen op de verschillende vlakken tegelijkertijd. Wat specifiek het verkeer betreft, moet u weten dat het verkeer, het fijnstof bijvoorbeeld, daarvan komt 80% uit het buitenland, 20% wordt hier te landen geproduceerd. En van die 20% komt er 3,5% van het verkeer, dat wil zeggen auto's, trucks en bussen. En dan hebben we het nog niet, want daar hebben we geen cijfers over vliegtuigen en dergelijke.
Maar excuseer, maar er zijn wel studies die ook zeggen, als je binnen de 500 meter van een autosnelweg woont, dat je al je kinderen dan een slechtere longfunctie hebben als ze opgroeien.
Als ik zeg dat 3,5% van het fijnstof afkomstig is van het verkeer, en dan praten we over heel het land, praten we evengoed over autostrades als over secundaire wegen, dan moet u de zaak toch wel juist proberen te kaderen. Bovendien is ondertussen ook geweten, en dat blijkt trouwens ook uit de studie van BBL, dat een groot pakket van datgene wat dan toch door het verkeer wordt geproduceerd, eigenlijk een gevolg is van secundaire wegen, het rijden op secundaire wegen. En wat zeggen wij daar? Wij vragen al jaren als Touring, laat ons eerlijk zijn, Touring is een groep van heel veel mensen die ook allemaal kinderen hebben en die ook willen dat het naar milieu toe verbetert. Wij vragen in die context al jaren dat men bijvoorbeeld de verkeerslichten langs wegen beter coördineert, want daar gaat heel veel tijd verloren, dat auto's staan te puffen, onnodig lang staan te puffen voor verkeerslichten bijvoorbeeld. Wij vragen groen golven. Wij vragen dat men omzichtig omspringt met verkeersdrempels. Ze opteren vaak voor asverschuivingen, omdat men bijvoorbeeld weet, en daar liggen er aardig wat in Vlaanderen, aan verkeersdrempels wat het brandstofverbruik verdubbelt. Dus in die zin zijn er een aantal mogelijkheden om het fijnstof te verminderen. En dan spreken we nog niet, want daar is de overheid in dit land echt wel jaren achter, over de roetfilter, die toch, wanneer hij bijvoorbeeld nieuw op een wagen wordt geplaatst, tussen de 90% en 99% van het fijnstof wegpakt.
Dat is een goed punt. Ik vraag mij af, pleiten jullie voor verplichte invoering? Want er wordt nu wel gezegd door minister Kuvitz, het is verplicht, maar eigenlijk is het nog niet verplicht. Het is binnen een half jaar is het verplicht voor de nieuwe modellen, en de echte verplichting is maar binnen een jaar of drie of zo. Zouden jullie pleiten voor de verplichting op alle nieuwe auto's?
Nee, het is zo, die wordt verplicht. Maar dat wordt Europees geregeld, omdat je kan niet aan autoconstructeurs vragen dat ze specifiek voor Vlaanderen bijvoorbeeld alleen wagens gaan maken van dit of dat type. Dus dat wordt Europees afgesproken. Nee, dat kan niet. In die zin wordt dat Europees afgesproken. En daar inderdaad, bijvoorbeeld vanaf september 2009, moeten alle bestaande modellen, dus de auto's waarvan het model niet verandert, moeten verplicht zijn uitgerust met een roetfilter. En voor nieuwe modellen gaat dat tot 2011 krijgt men uitstel. Ja. Maar in die zin, Nederland bijvoorbeeld is een schitterend voorbeeld. Die zijn sinds 2005 al bezig met premies te geven voor roetfilters. Dus als je een wagen nieuw koopt, zegt de overheid daar, je krijgt €600 als je er een roetfilter op laat. Wat is het gevolg? Alle nieuwe wagens die binnenkomen in het Nederlandse wagenpark hebben uiteraard een roetfilter, want je moet als consument maar een klein beetje bovenop leggen, en dat milieubewustzijn is er zeker, waardoor dat eigenlijk het Nederlandse wagenpark constant verbetert en dus qua fijnstof veel beter gaat scoren dan bij ons bijvoorbeeld. Mm. Dat heeft men bij ons niet ingevoerd, spijtig genoeg.
Ja, nu ik denk dat Bond Beter Leefmilieu ook niet tegen dus die door u gesuggereerde verkeersmanagement systemen is, en ook niet tegen het subsidiëren van roetfilters. De studie eigenlijk van de Universiteit van Leuven heeft dus over het verminderen van de verkeersdoden met 44%. Dat is wel allemaal alleen maar op autostrades dat het slaat. Hè. Betwist u die cijfers eigenlijk?
We betwisten die zeker. U moet weten dat Touring al decennia lang bezig is met verkeersveiligheid. Dat is toch echt een van de belangrijkste dingen waar we ons ook mee bezighouden, naast milieu, mobiliteit en fiscaliteit. En het is zo, we hebben ook een vertegenwoordiger trouwens in het instituut, Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, wij volgen dat op. Nu, verkeersveiligheid is een zaak die zeer Want ik zal het zelf zeggen, de onveiligheid, de verkeersonveiligheid, is een gevolg van verschillende factoren. Het kan een gevolg zijn van de infrastructuur die fout zit. Het kan een gevolg zijn van iemand die, ik noem maar, met een wrak van een auto rijdt, slechte banden, slechte remmen. Maar een belangrijk deel is inderdaad de chauffeur. Voor 1/3 ligt de oorzaak bij de chauffeur. Ik moet u geen tekening maken. Zelfs als je 40 of 50 per uur rijdt en je bent aan het bellen of je bent aan het praten met de kinderen op de achterbank, dan is uw aandacht 2 keer niks, hè. En met het gevolg dat er bijvoorbeeld veel gemakkelijker ongevallen gebeuren. Aandacht. Het respecteren van voorrang van rechts. Het niet gaan bumperkleven. Afstand houden in files. En dergelijke dingen meer. Het zijn allemaal factoren die een rol spelen.
Maar u zegt nu dat dus de gebruikte model niet voldoende rekening houdt of incorrect is.
Nee, dat is het spijtige. Want ik betreur eigenlijk dat BBL op die manier uitpakt. We zouden veel liever met BBL op een positieve manier samenwerken. Zowel naar verkeersverkeer, maar vooral naar milieu toe. Om te pleiten inderdaad voor betere normen en een positief beleid om milieu te verbeteren. Maar in dit geval gaan zij zich wagen op een terrein dat niet hun terrein is, namelijk verkeersveiligheid.
Daar hebben we de studie is wel uitgevoerd door de Universiteit van Leuven, hè? Door het Transport en Mobility.
Ja, natuurlijk, maar zij hebben de cijfers, ik moet er wel bij zeggen, als u de berichten goed leest van Transport en Mobility Leuven, dan waarschuwen zij toch dat inderdaad men moet opletten met het trekken van besluiten. Zij plaatsen een aantal kanttekeningen bij die cijfers. En die mensen weten zeer goed dat het inderdaad niet enkel de snelheid is die van belang is, maar dat er een heel pak andere factoren van belang zijn, zeker op een autostrade. Ik geef één voorbeeld. Trucks die bijvoorbeeld inrijden op de staart van files, die rijden misschien 70 of 90, dus het zit helemaal niet aan 100, maar toch gebeuren er zware ongevallen daarmee. Waarom? Misschien omdat de cruisecontrole op staat, of omdat de chauffeur niet aandachtig is, of met andere dingen bezig was. Dus er zijn zoveel factoren die meespelen. Radicaal zeggen van wij gaan hier even het aantal ongevallen halveren dankzij een besluitvorming, dat is echt wel heel kort door de bocht.
Ja. Pleit u ook voor een dynamisch snelheidsmanagement, zullen we maar zeggen. Bijvoorbeeld als ik de baan voor mij alleen heb op een mooie zomerdag, 3 baanvakken dat ik zo hard mag rijden als ik wil en op andere momenten dat er snelheidsbeperking moet zijn, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, hè.
Wij pleiten voor verkeersmanagement, maar vooral opnieuw vanuit 2 oogpunten. Vanuit verkeersdoorstroming en vanuit milieu. Waarom? Omdat het bestaat al in andere landen. We zien dat in Duitsland, we zien een stuk ook in Nederland, waar men inderdaad dergelijke systemen gebruikt. En dat wil zeggen dat de massa voertuigen die op een bepaald traject bewegen, dat die eigenlijk op de meest economische, maar ook de meest milieuvriendelijke manier dat traject gaan afleggen. Omdat je inderdaad een soort van elektronisch blokleider invoert. We zien in Duitsland dat de mensen, een keer dat ze dat weten, dat het echt heeft geen zin van constant 2 bewegingen uit te voeren. Maar als ik me hier aan de snelheid houd, dan kom ik finaal het snelst aan. En dan krijg je inderdaad een veel beter resultaat. Die verkeersstroom is wat men op stroom neemt, wordt geëgaliseerd. En dan krijg je een veel beter resultaat. En dan gaat de snelheid niet noodzakelijk liggen op 100. Dat kan best zijn dat het maar 60 of 70 per uur is, maar je gaat wel het beste resultaat bereiken. Hmm. Dus wij pleiten niet zomaar voor snelheid. Wij praten over een gestroomlijnd verkeer dat inderdaad de beste resultaten geeft om die voertuigen ter bestemming te krijgen.
Pleit u voor een versoepeling van de snelheidslimiet, 's nachts bijvoorbeeld, zoals LDD voorstelt?
Wij hebben al gepleit voor het volgende. Een stuk de snelheid naar beneden, namelijk 110 km per uur bij nat wegdek, wanneer het regent. Omdat we daar zien dat toch nog wel een aantal mensen daar soms toch rare dingen doen. Maar wij pleiten bijvoorbeeld bij droog wegdek wel voor 130 km per uur. Ja. Maar nu moet u ook realist zijn. Je kan niet vaak 130 rijden. Dat kan alleen 's nachts of op een moment dat het werkelijk heel rustig is, kan je 130 rijden. Voor het overige staan heel wat mensen vandaag uren in de file. Hè. Dat is het slechtste wat we kunnen hebben, want dat is ook de grootste vervuiling.
Ja. Oké, ik denk dat klaar en duidelijk is. Morgan Haan van Touring, dank u en een goed weekend nog.
Dank u, vriendelijk. Dag.